Vanavond gaan we met elkaar een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën 11, en het gaat vanavond om het geloofsleven van Mozes. En daarover lezen we vers 23 tot en met 30. Hebreeën 11, vers 23 tot en met 30. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel des konings niet gevreesd. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toorn des konings te duchten, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Tot zover dit gedeelte. Volgende keer zullen we dan ook weer een geloofsvrouw behandelen. De tweede geloofsvrouw naast Sara. Als je kijkt naar het geloofsleven van Mozes, dan zien we in het stukje wat we gelezen hebben dat het geloofsleven van Mozes ook vooraf ging door het geloof van zijn ouders. Maar ook na het leven van Mozes ging het geloof van Mozes door in Jozua, waardoor de muren van Jericho vielen. Het is eigenlijk heel mooi dat ook toen Mozes weg was, ging zijn geestelijke erfenis als het ware toch door in Jozua en de anderen die na Mozes leefden. Dus toen Mozes stierf, toen hield het niet op, maar het ging ook gewoon door. Dus dat zien we al voordat Mozes geboren werd, was God al bezig. En nadat Mozes gestorven was, was God nog bezig. Nou, als we heel even deze onderdelen op een rijtje zetten, dan zien we in de eerste plaats in het leven van Mozes een geloofsvoorbeeld van zijn ouders. Want het begint bij zijn ouders. De basis van het geloofsleven van Mozes wordt al gelegd door zijn ouders. We lezen hier in het stukje dat zijn ouders hem door het geloof, in het geloof verborgen gehouden hebben voor het terreur van Farao. Maar dan staat er in vers 23, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. Nou, we hebben het pas over Stefanus gehad. En Stefanus zegt het net ietsjes anders. Maar toch ook wel heel mooi. In Handelingen 7 kunt u dat lezen. In Handelingen 7 vers 20. In Handelingen 7 vers 20 staat, te dien tijde werd Mozes geboren. Ja, het is maar een heel klein accentverschil, maar dan zegt Stefanus, en hij was schoon. Goed, dat hadden Amram en Jochebed ook wel gezien. Maar Stefanus voegt er iets aan toe, voor God. Hij was schoon voor God. En ik denk dat juist omdat de ouders van Mozes zagen dat God een plan had met het leven van Mozes, In het geloof hebben zij gezien, God heeft ons niet zomaar dat kind toevertrouwd, maar God heeft een plan met dat kind. En omdat God een plan met het kind heeft, mogen we in het geloof Mozes verbergen. Mogen we Mozes bewaren. Hebben we een hele belangrijke opdracht voor Mozes. En in dat geloof, hun eigen leven riskerende, hebben ze Mozes verborgen gehouden. Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat als die ouders van Mozes dat niet gedaan hadden, was het heel anders afgelopen met Mozes. Het begon bij de ouders. U weet dat ik een poosje geleden in de gemeente gezegd heb dat een onderzoek geweest is naar de manier waarop mensen tot geloof komen. En men heeft toen gezegd, de meeste mensen zijn tot geloof gekomen door hun moeder. In de tweede plaats door hun vader. In de derde plaats door hun grootouders. En in de vierde plaats door de dominee van de kerk. Dat is nogal wat, hè? Ja. Wat een belangrijke rol hebben de ouders in de geloofsbeslissing van hun kinderen. Natuurlijk kun je het niet voor je kinderen doen, maar je kunt wel een basis leggen. En het is helemaal geen garantie dat als de ouders geloven zijn, dat de kinderen ook precies zo doorgaan in geloof. Maar je ziet hier heel duidelijk wel dat ouders een hele belangrijke invloed hebben. Dus met andere woorden, het geloof van Mozes begon al bij zijn ouders. Tweede, wat je dan ziet, dat is dat je in het leven van Mozes ook een geloofsbeslissing ziet. Het geloof leidde Mozes tot een hele duidelijke keuze. En die keuze, die beslissing die Mozes neemt, zou je in op drie vlakken kunnen zien. Hij kiest daar op drie manieren. In de eerste plaats, hij kiest daar voor of een zoon van Egypte, of een zoon van Israël. Ziet u het staan in vers 24 van Hebreeën 11? Hebreeën 11, vers 24 staat, in de eerste plaats, door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter, maar hij koos om een zoon van Israël te zijn. Hier zie je een hele belangrijke keuze. Hij wilde geen zoon van Egypte zijn, maar hij wilde een zoon van Israël zijn. Nou, in het geloof is dat eigenlijk de eerste keuze die je maakt. De keuze die je maakt tot een kind van God. Je wil niet een kind van deze wereld zijn, maar je wil een kind van God zijn. Dat is je zou bijna kunnen zeggen, een genetische keuze. Je wil bij dat volk horen. Hè? De keuze. Tweede wat je ziet, dat is dat hij een keuze maakt van of van de zonde genieten, staat er in het vers daarna. Als we even verder gaan in vers 25, maar hij heeft liever met Gods volk kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En zie je ook weer die twee. Hij zegt, ja, nou, eigenlijk is dat de tweede keuze, je kunt van de zonde blijven genieten. Of je kunt kiezen om kwaad te verdragen, om er niet bij te horen. En ik denk dat dat de tweede keuze is die je maakt in je leven. De eerste keuze is, bij wie wil je horen? Wil je kind van God zijn? Of wil je een kind van de wereld zijn? Dat is de eerste keuze. Tweede keuze is, waar geniet je van? Wil je van de zonde blijven genieten? Of ben je bereid om de zonde achter je te laten en inderdaad dan maar de kant te kiezen om ja, niet van de zonde te genieten, maar ook te lijden in deze wereld. Kwaad te verdragen. En de derde keuze die je ziet, ligt een beetje in het verlengde hiervan. Dat staat ook in vers 26. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Dat is de derde keuze. Waar vul je je leven mee? Met de schatten van Egypte? Of met de smaadheid van Christus? Met de rijkdom die je in Christus kunt vinden. Nou, zie je die, wat geloof doet in je leven? Geloof veroorzaakt duidelijke keuzes in je leven. Het is de wereld of het is de Heer. Het is de rijkdom van deze wereld of het is de smaadheid van Christus. En Ja, we hebben dat ook in het leven van Stefanus gezien. Vorige week zondagavond en hebben we gezien dat als je kiest voor Christus, dan kies je voor het lijden. Dan kies je om bereid te zijn om met Christus te lijden. En dat is de keuze waar we voor staan. En die keuze, die beslissing, door het geloof kun je alleen nemen als je ook dat laatste in vers 26 ziet. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Een zoon van Egypte heeft geen perspectief. Van de zonde genieten, dat is maar eventjes. De schatten van Egypte is zo weer voorbij. En omdat hij zijn blik hield gericht op de vergelding, kon hij deze keuzes maken. En daarom is het heel belangrijk dat het geloofsoog houdt altijd rekening met de komst van Christus. Met de toekomst dat we straks bij Christus zullen zijn. Heeft u die keuzes al eens gemaakt in uw leven? Heeft het geloof u wel eens zover gebracht dat je inderdaad deze beslissingen moet nemen in je leven? Nou, derde, als je over het geloof kijkt, dat is het geloof vindt zijn basis in je ouders. Het geloof brengt ons tot bepaalde keuzes, beslissingen in ons leven. Maar het geloof leidt ons ook op een weg die wij vaak helemaal niet begrijpen. Er staat in vers 27, door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toren des konings te duchten, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Als je in het geloof gaat leven, dan zul je soms op een plek komen waar je die misschien nooit zelf uitgekozen zou hebben. Mozes die was gezien in Egypte, was bekend in Egypte en hij vluchtte weg de woestijn in. En waar kwam hij terecht? Bij Reuel of Jethro, zo wordt hij ook wel eens genoemd. We weten wat er gebeurt. Daar midden in de woestijn kwam hij bij een bron. En daar kwamen allemaal een aantal herders, herderinnetjes. Die kwamen hun dieren water geven. Maar toen kwamen er een aantal van die robuuste herders aan en die joegen die herderinnetjes weg. Nou, toen kreeg je Mozes, die kreeg het op zijn stuipen. En die joeg die mannen weg in zijn eentje. Nou, het was toch wel een krachtpatser als je er zo over nadenkt. Nou, Mozes die durfde wel. Het was misschien 1 tegen hoeveel, ja? Hij joeg die herders weg en hij drenkte de schapen van Reuel. En die meisjes stonden erbij te kijken, wat is dat nou toch wat hier gebeurt? En toen kwamen die meisjes bij Reuel terug. En die vertelde wat er gebeurde en zei Reuel van, waarom heb je niet meegenomen? Nou, en toen hebben ze Mozes opgehaald. En dan zien we dat Mozes daar heel gastvrij ontvangen werd in het huis van Reuel. En dat hij trouwde met Sipora. En dan staat er eigenlijk in één zucht. En ze kregen een kind, Gersom. En Mozes die zei, ik noem hem Gersom, want Hij zei, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Nou, dat ga je krijgen als je in het geloof gaat wandelen. Als je in het geloof gaat wandelen, kom je in een vreemd land. Het is zelfs zo dat Mozes 40 jaar daar in de woestijn rondgezworven heeft in een vreemd land. In de woestijn, waar hij later in diezelfde woestijn 40 jaar met het volk van Israël rond zou zwerven. Dat vergeten we vaak, maar het was wel dezelfde woestijn. Het waren dezelfde plekken. En ik kan me heel goed voorstellen dat als Mozes daar terechtgekomen is, dat hij zich gedacht wel eens even achter zijn oren gekrapt heeft en gezegd heeft, Heere God, is dit nou uw plan met mijn leven? Is dit nou uw weg met mijn leven? Mijn leven begon zo veelbelovend aan het hof van Farao. En ik dacht voor uw volk op te komen. Ik dacht u te dienen. En nou ben ik hier in de woestijn terechtgekomen. En het enige wat ik te zien krijg, dat is een stelletje schapen. En alleen maar droogte. En Heer, is dat het nou? Nou, dat kan voorkomen in je geloofsleven. Dat is leven in het geloof. Want, wat staat er in vers 27? Dat doet het geloof aan het einde. Want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Hij wist, God is erbij. Hij wist, God heeft een plan met mijn leven. Mijn ouders wisten dat God een plan met mijn leven heeft. En ik weet het ook. Ook al begrijp ik het helemaal niet. Ook al zit je misschien wel in een situatie waarvan je denkt, ach, het is allemaal zo woestijnachtig in mijn leven. Maar weet dit, God heeft een plan met uw leven. En het kan soms langer duren dan dat je denkt. Het kan soms anders zijn dan dat je denkt. Maar dat is geloof. Het geloof openbaart zich in een weg, zijn leiding, zijn plan in ons leven, die we lang niet altijd begrijpen. Maar we kunnen standvastig blijven als ziende de onzienlijke. Hij is erbij. Nou, het volgende waarin het geloof van Mozes zich openbaart, is dat juist het moment waarop het aankomt, er zijn 9 plagen geweest. En nu zou het moment aanbreken dat God zijn volk gaat verlossen. En dan komt God met een plan en je zou eigenlijk zeggen, dat heeft toch helemaal niets met onze bevrijding te maken. Dat iedereen een paaslam moet slachten voor een aantal mensen of voor je eigen gezin. In 1 huis moet het gegeten worden. En dan denk ik van, wat heeft dat nou met de verlossing uit Egypte te maken? En dat is nou juist het geloof. Het geloof ziet, zou ik het zo mogen zeggen, het geloof ziet op het paaslam. Het paaslam dat geslacht moet worden, wat werkelijk verlossing brengt. Dat is het geloof van Mozes. Door het geloof heeft Mozes, het paascha gehouden. Door het geloof. Niet omdat hij dacht, ja, dit is de oplossing. Niet omdat hij dacht, ja, dit is, nee, door het geloof. Omdat God het zo voorschreef. En juist dat paaslam, dat bloed, dat was het teken van verlossing. Dat was het teken van bevrijding, het teken van veilig zijn. Zo is het ook bij ons. Alleen door het geloof zie je de waarde van het bloed. Alleen door het geloof zie je de waarde van het paaslam. Op geen enkele andere manier kun je daar iets van voorstellen. Op geen enkele andere manier begrijp je de diepte, de inhoud, de grootte van het paaslam. Alleen door het geloof. En dat heeft Mozes heel duidelijk laten zien. Het lam wat geslacht werd, het bloed wat aangebracht werd en wat uiteindelijk basis was voor de verlossing. Het vijfde, wat je over het geloof van Mozes, wat staat er eigenlijk best wel veel in zo'n stukje, hè, over het geloof van Mozes. Het vijfde wat je daarover kunt lezen, dat is dat het geloof brengt ons ook in de overwinning. Geloof en overwinning, geloofsoverwinning. Want dan staat er in vers 29, door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan. Als over droog land. Nou, dat is de grote overwinning waarover gesproken wordt hier in het stukje. Ze komen op een gegeven moment echt voor een zee te staan. En ze kunnen werkelijk geen kant meer uit. Achter hen de Egyptenaren, tot aan de tanden bewapend. Links en rechts hoge bergen waar je met geen enkel volk in kan trekken. Dat zou absoluut niet werken. En voor hen de Rode Zee. Ze konden werkelijk echt geen kant uit. En dan komt het aan op het geloof. En toen zei God tegen Mozes, en dat vind ik zulke prachtige woorden, de Heere zal voor je strijden. Gij zult stil zijn. Dat is geloof. Dat heeft Mozes in zijn leven ervaren. Is dat wel eens ervaren? Dat je wel eens in een situatie komt dat je geen kant meer op kan. En dat dan de Heer tegen je zegt, stil maar. Vertrouw nou maar. Geloof me nou maar. Ik heb je niet voor niets verlost. Ik ga verder met je. De Heer zal voor je strijden. En ja, dan vindt er een geweldige overwinning plaats. Het water wordt gespleten. En ze trekken over het droge. De dood wordt als het ware overwonnen. Er gebeurt daar iets dat zelfs de vijand van Israël, wordt verzwolgen in diezelfde zee die zij overwonnen hebben. Verzwolgen in de zee. Dat woordje verzwolgen, dat komt zo op dezelfde manier terug in 1 Korinthe 15... Vers 54, 1 Korinthe 15, vers 54. Daar staat het allerlaatste stukje. Dat het woord werkelijkheid zal worden, dat geschreven is, 54, het laatste stuk. De dood is verzwolgen, heb je hetzelfde woordje, verzwolgen in de overwinning. Ten onder gegaan, opgeslokt. En volkomen, het is een volkomen overwinning. Dood, waar is uw overwinning? De dood is verzwolgen. Nou, dat gebeurde daar bij de Rode Zee. De dood, de slavernij, Egypte, de vijand, de slavendrijver, werd verzwolgen in de Rode Zee. Daar gebeurde zoveel, zo'n overwinning, dat 40 jaar later, toen de verspieders van Jozua het land inkwamen, staat er, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Jozua hoofdstuk 2, dat de verspieders bij Rahab komen en moeten kijken wat die overwinning teweeg bracht bij de koningen daaromheen. In Jozua 2 vers 11 daar staat, dan spreekt zij over de wateren van de Schelfzee die opgedroogd waren 40 jaar daarna. Daar spreekt Rahab over. Nou ja, Rahab is natuurlijk wel iemand die als publieke vrouw in Jericho heel wat verhalen te horen krijgt. En als er iets gebeurt, dan hoort zij het ook wel. Maar niet alleen zij. Dat staat er in vers 11 van Jozua 2. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart vanwege u. En versmolt ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nou, dit had zo'n enorme impact, zo'n enorme indruk gemaakt op al die volken die daar leefden. Wat een geweldige overwinning. En na die overwinning, u weet wel, toen nam Mirjam haar tamboerijntje en toen werd er een prachtig lied gezongen. En weet u hoe dat lied genoemd wordt? Het lied van Mozes. En dat lied van Mozes gaat over Gods overwinning. En weet u, dat lied van Mozes, dat kun je vinden, ja, ik vind het makkelijk te onthouden, in Exodus 15, maar ook weer in Openbaring 15. Exodus 15 en Openbaring 15. Ook aan het einde van deze tijd, vlak voor de wederkomst van Christus, wordt het lied van Mozes weer gezongen. En ik heb het al een aantal keren gezegd, broeders en zusters. De gemeente hoort bij de gemeente die. We zijn overwinnaars. Wij zijn overwinnaars. Wij horen bij de overwinnaars. En wij hebben overwonnen in Christus. Het geloof. En dat zegt Johannes ook zo mooi, het geloof overwint de wereld. Het geloof overwint de zonde. Het geloof overwint de dood. Dat is geloof. Geloofsoverwinning. Tot slot, als je dan in vers 30 kijkt van Hebreeën 11, dan heb je daar te maken met geloofsvervulling. Het geloof vervult ook de belofte die God ons beloofd heeft. Hier zien we in vers 30 dat door het geloof de muren van Jericho neerstorten. En de muren van Jericho neerstorten betekent eigenlijk dat alle barrières weggebroken worden voor de vervulling van Gods belofte. Als God het belooft, dan mogen wij het in het geloof aanvaarden. En dat staat in dat stukje letterlijk in Jozua 1. Elke plaats die je voedsel zal betreden, zal ik aan je geven. En we mogen in het geloof onze voeten zetten op Gods belofte. En dan zal het geloof werkelijk ook vervulling brengen in ons leven. En dan mag het land dat God beloofd heeft in bezit genomen worden, het beloofde land. En nou ja, we zingen wel eens dat hele mooie lied uit de bundel Opwekking, denk ik, dat het staat. Staat ook, dacht ik, in misschien wat supplement. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Ja, kennen we toch wel, hè? Staande op de belofte van mijn Heer en God. Dat doet geloof. Nou, nog eventjes, nog één keertje opsommen. We hebben te doen met het geloofsvoorbeeld van de ouders. Jochebed en Amram. We hebben gezien de geloofskeuze. Je gaat kiezen vanuit het geloof. We hebben gezien de geloofsweg die daarop volgt. Een weg die je niet altijd begrijpt. Maar ziende de onzienlijke. Standvastig blijven. We hebben gezien de geloofsverlossing. Dat je alleen door het geloof gaat erkennen wat de inhoud is van het bloed van het lam. En de basis van onze verlossing. We hebben stilgestaan bij de geloofsoverwinning in het leven van Mozes. Jij mag stil zijn, hij zal voor je strijden. En van die geweldige vervulling van het geloof, dat uiteindelijk het geloof vervuld wordt. En alle beloften in Christus ja en amen zijn geworden. Nou, tot zover dit stukje over het geloof uit het leven van Mozes.